Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Jaron,
nieuw.
Goedemorgen. Het is woensdag 22 juli 2020. 14 jaar geleden was het ook 22 juli. Alleen toen 2006. En toen werd er afscheid genomen van Dennis Bergkamp. Weet je dat nog, die wedstrijd? Ajax tegen...
Ja.
Tegen Arsenal. Mijn vraag aan jou. Er werd toen afscheid genomen van Dennis Bergkamp. Wat is de mooiste goal die Dennis Bergkamp volgens jou ooit maakte?
Oeh, goede vraag.
Dank je.
Mooiste goal Newcastle. Belangrijkste goal vanuit Nederlands perspectief Argentinië.
Ja, welkom bij de FC Afkikken podcast van 22 juli 2020. Vandaag gaan we het onder meer hebben over ontknopingen in het buitenland. Jazeker. De Premier League gaan we het over hebben. We gaan het hebben over de Serie A, waar gewoon nog steeds gevoetbald is. Er zijn, met dank aan jullie, weer twee transferjosties binnengekomen. Maar allereerst gaan we het hebben over wat voetbalnieuws. En laten we beginnen met het speelschema van de Eredivisie. Vanochtend kwam het naar buiten. Het is wel grappig. Ik was vorige week had ik een afspraak bij de KNVB. En dan zitten ze dus op de derde verdieping. En toen ging die deur open. En die guy, ik weet niet wie het was, want Jan ken ik wel. Dat is de competitiemanager. Maar deze man helpt dan mee. En die zei, oh, hier niet naar binnen, even ze afkikken. Toen zei ik, oké. En toen vroeg ik dus aan, ik was bij Gijs de Jong. En ik zei, wat is er? Hij zei, ja, daar zijn ze dus bezig met allemaal schema's te maken en dat soort dingen. En natuurlijk het verhaal wat er al speelde. De klassiekers, de grote wedstrijden na de winterstop. Hè, is ooit geopperd voor mij door Edwin van der Sar, dit idee. En dat is ook naar buiten gekomen, want de echte grote wedstrijden, die gaan we pas in januari zien. En wat zegt jouw gevoel dan als voetballiefhebber?
In de hoop dat er een vaccin komt tegen COVID en daarmee het publiek weer terug kan komen, vind ik het een verstandige beslissing. Want ja, dan heb je een relatief grotere kans dat je die prachtige wedstrijden met publiek kan spelen. En dat is natuurlijk wat je wil als voetballiefhebber. Dus in die optiek slim. Iets wat jammer dat misschien allemaal in januari wordt gespeeld.
Ja.
Dat is toch een beetje een rare maand, vind ik altijd. Zo net na de winterstop. En dan gelijk al dat voetbalgeweld, zeg maar. Mijn eerste statement vind ik eigenlijk belangrijker. Dus in de hoop dat er weer publiek bij is, vind ik het een verstandige beslissing.
Ja. Jan Bluijsen ook een mooi statement gegeven. Die zei, ik kan er eerlijk over zijn, met alle wensen en beperkingen die in totaal zijn door corona, liep de computer die ons competitieschema maakt vast. En dat is voor mij, dat is die computer in Barcelona, toch? Die competitieschema zijn. Ik heb daar eens een artikel over gelezen. Maar ja, weet je, dan heb je dus de clubs, de speeldata, de voorkeuren. En dan komen nog de burgemeesters, de politie. En dan dat allemaal wordt in een computer.
Ik geloof best wel dat dit een... dit is geen dagtaak. Het is niet iets wat je door de stagiair even laat opknappen.
Nee. Nog even wat dingen. Nou, de voorkeur, dat was er al bij de clubs om de grote wedstrijden dan te spelen. Wat ook bijzonder is, vanaf speelronde 22 zijn alleen de wedstrijden zelf bekend. Dus niet de dagen. Dat wordt voor mij pas in december ergens bekendgemaakt. En wat we eigenlijk al zeiden, de grote wedstrijden na de winterstop, voor de mensen die denken, ja, waar hebben we het dan over? Nou, we beginnen dus op 10 januari met Ajax-PSV en dan volgens nog PSV-Ajax 13 januari, Ajax-Feyenoord 17 januari.
Zijn er 10 en 13 achter elkaar?
Ja, dus Ajax-PSV spelen 10, PSV-AZ 13, Ajax-Feyenoord 17 en Feyenoord-AZ 24.
Oké. Okay. Ik vind vooral die 10-13 vind ik best wel opvallend. Dat er 3 dagen tussen ze...
Dan heb ik nog helemaal niet... Daarna AZ Ajax en Feyenoord PSV op 31 januari.
Oké, okay, ja. Wat ik zeg, ik vind het best wel opvallend dat je... Ik snap best wel dat je het wat wil verdelen. En na de winterstop, maar zo kort achter elkaar. Ik moet zeggen dat ik nog niet heel goed weet wat ik daarvan vind.
Nee.
In de optiek dat je weer met het publiek mag spelen. En laten we hopen dat dat kan. Misschien is dat wat idealistisch gedacht, maar dat zou wel heel mooi zijn.
Maar ik zit dan te denken, dat zijn dan zeg maar de heenwedstrijden in zeg maar,
de eerste wedstrijden van de...
Ik ga even kijken.
Want... Dan zal het aan het einde zijn toch, richting
ja, dit is
mei.
Dan, dit is dan, even kijken, speelronde 17 zal dit dan toch zijn of niet? Ja, nu, ja. 15, 16 en 17. Dan krijgen we dus dit, als dit, want het is dus nog niet bekend, wat ik net al zei. Hè? Het is alleen bekend vanaf speelronde 22 wie dan tegen elkaar spelen. En dan krijgen we dus speelronde 30. Krijgen we bijvoorbeeld Ajax, AZ. En dan zie ik nu ook bij speelronde 30 zie ik toevallig PSV Groningen zijn. Dat is dus ook speelronde 1, hè? FC Groningen PSV, de Arjen Robben wedstrijd. Misschien wel de leukste wedstrijd in de eerste speelronde om te gaan kijken. Maar het werkt dus niet zo wat we vroeger voor mijn gevoel altijd hadden. En dat speelronde 1 ook speelronde 18 is.
Ja, maar volgens mij is dat niet altijd, toch?
Nee, dat is mijn gevoel.
Volgens mij is dat niet altijd gelijk.
Zullen we even kijken waarmee we afgesloten? Speelronde 34, Utrecht PSV. Lekker.
Okay.
En Vitesse Ajax. En dan,
Vitesse Ajax ook wel altijd een traditioneel lastige pot voor Ajax.
En ronde 32 heb je dan Feyenoord Ajax nog. Ja, die zitten dus laat in het seizoen. Maar kort, het is weer lekker. Ik heb het al vaker over gehad met Broes in de podcast.
Fijn, fijn dat je
we kunnen het weer over, echt over voetbal in Nederland hebben. Want ik word helemaal gek van dat in het buitenland allemaal gevoetbald wordt. En dat we daar analyses kunnen zien in FC Buitenland en zo. Blij dat het allemaal weer begonnen is. Over begonnen gesproken. De PSV-podcast is deze week begonnen. SO, naar de persverlichter van PSV, Thijs Slegers. Die ervoor heeft gezorgd dat de mannen van de PSV-podcast, Lennart Timmerman, Guus Peters en natuurlijk de columnist Rick Elfrink, vanaf de hertgang, dus terwijl de training bezig was, hun podcast konden opnemen. Echt heel nice. Dank je wel daarvoor aan PSV. Die zijn deze week begonnen. Ik zou zeggen, check die podcast. Want niemand minder ook dat Toon Gerbrands, ja, zo gaat dat dan, hè. Die was ook aanwezig bij die eerste training. En toen zei Lennart, nou, dan kom je gezellig even bij ons zitten. En toen zei Toon, nou, dan doe ik dat. Wel mooi. Ik heb die podcast geluisterd. Dat Lennart vroeg aan Toon, eerste werkdag hè, van Roger Schmid. En dat ging, heb je hem al gesproken? Nee. Ja, dat doe ik straks na de training. Laat hem gewoon zijn ding doen. Dus heel goed. Dat is PSV. Daar hadden we natuurlijk al wel een transferjostie. Maar die hebben we nu al twee keer binnen een week gehad. Die kunnen we nu alvast een beetje bespreken. Want dat gaat over de linksback-positie. Jetro Willems. Ik zag een filmpje voorbij komen, hè, dat PSV-spelers het veld opkwamen.
Ik mis nog een linksback.
Hoe groot schat je die kans?
Ik zou het een hele mooie transfer vinden voor beide partijen.
Ik kan me niet voorstellen.
Ik ook niet.
Nee,
maar
toch?
Ik kan me, zeg maar, voor beide partijen is het wel, ze kunnen elkaar allebei goed gebruiken. Hij richting het EK.
Ja.
Als hij gewoon daar alles speelt, terugkomt van zijn kruisbandblessure, in het spel wat Roger Schmid wil spelen,
ja,
toch wat meer het pressen naar voren. Nou ja, in balbezit vind ik hem nog steeds een van de betere backs die we hebben. Ook zag je vorig jaar tegen Newcastle ook.
Ja, ja. Ja, maar kijk, het enige wat ik denk, hij was onomstreden bij Newcastle op een gegeven moment. Hè? Vlak voor zijn bestuurder. Ja. Hij deed goed.
Hij deed heel goed.
Dus, maar goed, over linksback, dat is een van de drie posities, hè, die ze willen versterken. Voor mij opperde jij al een keer om Terence Congolo te gaan huren.
Ja.
Nu zagen we bij de collega's van het Algemeen Dagblad het bericht, AZ is in de markt van Congolo. Over power moves gesproken, hè? Zo.
Hiermee stel je wel, ik vind oprecht, als zij die binnenhalen, dan vestig je wel meer je naam dat je voor een langere periode in de top wil nestelen, zeg maar. Dit zijn spelers die, ik sprak hem naar PSV toe, omdat ik vind dat hij erg veel talent heeft.
Ja.
Eén goed seizoen in de Premier League, vorig seizoen veel geblesseerd.
Ja.
Bij Fulham helaas weinig gespeeld.
Eén wedstrijdje maar toch, voordat hij geblesseerd raakte?
Voordat hij geblesseerd raakte. Dus voor mij 7 of 8, ik had het laatst nog opgezocht. Oh,
okay. Ja.
Maar ik denk dat dit voor beide partijen weer heel erg goed kan zijn. Als AZ deze jongen weet binnen te halen.
Ja.
En hij weer richting zijn niveau van AZ kan en Premier League Huddersfield, dan heeft AZ echt een hele goede centrale.
Ja, het zou dus wel om een huurconstructie gaan. Hè? Ja. AZ gaat hem niet kopen. Maar ik zat dus gelijk te denken, hun linker centrale verdediger is weg. Stijn Wuitens, die kiest voor een 5-jarig contract op het tweede niveau in België. Mag je van vinden wat je van vindt. Ik vond het vrij bijzonder. Maar dan zou je dus in een ideale situatie hebben dat iedereen blijft. Dan heb je dus links Wijndal. Dan heb je nog Congolo, Hatzidiakos als die weer fit is. En dan Svensson rechts. Ja, dat is wel echt.
Dan heb je voor de Eredivisie heb je echt een hele goede.
Maar
hele
ook goede heel veel potentie, hè? Kijk, zeker. Natuurlijk, Congolo is dan niet van jou. Maar vooral heel veel jonge jongens die.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat, dat ze bij AZ niet een eventuele koopconstructie erin weten te fietsen. Kijk, bij Huddersfield zijn ze er ook nooit, is er ook nooit uitgekomen. Nee. Anders verhuur je hem ook niet afgelopen jaar aan Fulham. Nee, zeg maar, terwijl ze op hetzelfde niveau uitkomen. Dus ja, wat ik zeg, qua potentie is dit een hele interessante deal.
Ja, ondertussen wordt er ook door andere clubs geshopt en gekeken hoe ze de selectie kunnen versterken. Laten we eerst beginnen met Heracles. Heracles heeft een opvolger gevonden voor de topscorer van de Eredivisie, Cyriel Dessers. Ze hebben een nieuwe spits gehaald uit Oostenrijk. En credits, hoe zegt men dat?
Where do?
Ja, where do eigenlijk wel. Ja, ik wil dat eigenlijk op zijn Nederlands zeggen. Nee, maar jij zei, zij halen nu Sinan Bakis van Admira Wacker in de Oostenrijkse competitie. En toen zei jij, ze hebben al een keer iemand daar vandaan gehaald, Merkel. Ja. En toen hebben we het net voor de uitzending gecheckt. Dat klopt. Ze hebben ook Merkel bij Admira Wacker gehaald. Sinan Bakis, vorig jaar 12 doelpunten gemaakt. Hij komt in een rijtje spitsen van de afgelopen jaren. Ga er maar aan staan. Bas Dost, Wout Weghorst.
Oet. Oet.
Ja, Oet. Dalmau, Dessers. Nou, driejarig contract getekend. Wel mooi. De trainer kent hem, Frank Wormoed. Maar komt dus niet uit het netwerk van Frank Wormoed. Want hij zei al, bij ons, bij Heracles, stond hij al wat radar, langer op de radar bij de scouting. En de scouting kwam hier echt mee. En,
ik vind het vooral heel erg interessant wat Heracles doet. Scouting competities waar de Nederlandse competitie niet per se heel erg veel in scout. De Oostenrijkse competitie, ja. Af en toe de Zwitserse competitie. De Zweite de Bundesliga.
Ja.
En daar hebben ze gewoon heel veel succes mee. Als je ook kijkt naar Kiyomo Dizoglu.
Ja.
Wat denk ik een van de beste nummer 6 is buiten de traditionele top 4. Iedere keer Lennart Sibora natuurlijk. Ja, iedere keer weten ze toch weer de parels te vinden. En uiteindelijk zie je ook dat ze steeds meer geld verdienen aan transfers. Waar Cyriel natuurlijk nu voor 4 miljoen weg is gegaan. Ja. Buiten bonus. Ja, daarin merk je dat die club stappen aan het zetten is. En dat heel gedegen beleid en structuur, duidelijkheid binnen een club ervoor ook voor kan zorgen dat spelers met een smetje, bijvoorbeeld Cyriel,
ja.
Zich perfect kunnen ontwikkelen en uiteindelijk een hele mooie stap kunnen maken.
Ja helemaal, helemaal eens. Ik ben heel benieuwd. Trouwens, als je denkt, nou, Cyriel Dessers, goed getrainde jongen. Ik heb serieus echt nu al medelijden met de materiaalman van Heracles. Dat shirt wat hij aantrok, dat ging bijna kapot, zoveel spieren.
Ja.
Toch?
Ja, zeker. Ik ben benieuwd wat voor speler het gaat zijn. Als je Frank Wormoed en Tim Gillissen mag geloven, dan is het een vrij vergelijkbare spits met Dalmau en Cyriel Dessers.
Ja.
Heel beweegbaar, bewegelijk, best wel een targetman, goed met de hoofd. Ik ben benieuwd. Het ziet er in ieder geval uit als een redelijk
van jouw beste vrienden, dat is ook geen geheim. Colin de Graaf, performance trainer bij Heracles. Houdt van hard trainen. Hij is een keer te gast geweest in podcast en Peter een mooi verhaal verteld. Ja, als hij dan zo iemand ziet. Ik ga niet zeggen dat hij er opgewonden van raakt, maar dit moet wel zijn hart sneller doen kloppen, toch?
Ik zou hun twee wel een wedstrijdje willen zien opdrukken.
Ja, nee, maar
ik ben wel benieuwd wat daar gaat gebeuren in die, in die fysieke trainingsruimte. Maar
Wij worden enthousiast van iemand die een fantastische bal met buitenkant rechts achter de linie neerlegt. Hij wordt heel enthousiast van mensen die heel goed bezig zijn met hun lichaam, toch?
Ja, met name als mensen volledig voor hun sport leven, zeg maar. En als je naar zijn lichaam kijkt, dan is hij in ieder geval serieus mee bezig. En je weet er natuurlijk niet alles van, maar het heeft wel in ieder geval de basiselementen van een topsporter.
Ja, of het is iemand die, ik ga geen namen noemen in de Eredivisie, die wel eens een te klein tenue aantrekken, zodat ze er gespierder uitzien. Mogen jullie even uit gaan zoeken wie dat is? Gaan wij door met Vitesse. Vitesse haalde gisteren twee spelers via een huurconstructie. Ze hebben Jacob Rasmussen gehuurd van Fiorentina. Die speelde vorig seizoen ook in de Zweite Bundesliga voor mij, bij AU. Ze haalden ook iemand uit de Zweite Bundesliga. Die nemen ze transfervrij over. En dat is Maximilian Witek, linksback. Die tekent voor 3 jaar. En ze halen een nieuwe spits. En vooral van die nieuwe spits word ik best wel enthousiast. Dat werd jij ook. We hadden het er vanochtend over. Luis Openda.
Ja.
Als we de verhalen mogen geloven. Afgelopen winter dichtbij een verhuur geweest aan Feyenoord. Om daar als tweede spits te opereren. Nu denk ik dat hij als eerste spits wordt gehaald bij Vitesse. Wordt gehuurd van Club Brugge. Heeft al 50 duels gespeeld bij de Belgische kampioen. En jij... Het verbaast me ook niet. Jij kende hem ook al. Ik
Ja, ik moet wel zeggen, ik ken hem met name voor voetbalmanager. Laten we wel gewoon eerlijk blijven tegen elkaar.
Okay.
Ik heb hem wel een paar keer gezien bij, bij club. Maar vrij dynamische spits, snel. Als je met wat meer ruimte gaat spelen, zeg maar, dan is het echt een ideale spits met zijn snelheid. Ik denk dat Vitesse hier best wel veel plezier aan gaat beleven. Dus ja. Ik ben heel erg benieuwd wat wat gaat gebeuren. Heeft er gewoon redelijk wat ervaring ook, zeg maar, op het allerhoogste niveau. Want je moet zeker Club Brugge moet je echt niet onderschatten, zeg maar. En zeker voorin hebben zij echt veel talent lopen de afgelopen jaren al. En daar heeft hij zich toch redelijk wat wedstrijden weten te spelen op zijn 18, 19 jaar. Dus ik moet zeggen dat ik hier redelijk enthousiast van word.
Overigens, over Club Brugge gesproken, ik hoorde daar het wel echt mooi verhaal. Zij willen een beetje Ajax achterna. Zij gaan ook de transfermarkt op, hebben geld en willen ook echt gaan betalen omdat ze volgend seizoen, of eigenlijk aankomend seizoen dus, de Champions League willen overleven. Ja, zeg maar, zij willen echt naar overwinteren wat Ajax heeft gedaan en daar willen ze ook de portemonnee voor gaan trekken. En dan kan ik me voorstellen dat Openda, als die dan nog niet op niveau is wat club wil, dat ze hem wel gaan verhuren.
Ja, en dat is een beetje wat Club Brugge wel goed doet. Halen veel spelers uit buitenland, veel uit scouten echt in alle hoeken.
Ja.
En af en toe zitten ze een keer mis, maar af en toe zitten ze ook heel erg raak en dan krijgen ze serieuze bedragen. En daaromheen hebben ze nu best wel een succesvol team gebouwd in combinatie met een goede jeugdopleiding. Ja, een team dat best wel interessant is om te volgen, zeker als je kijkt naar beleid en het project wat daar wordt neergezet. Vertoont best wel veel vergelijkbare dingetjes met Ajax. En, ja. Als buitenland voetballer is dat best wel eens leuk om af en toe op in te tunen.
Ja, wat ik zat alleen maar al te kijken dat ze afgelopen seizoen hadden zo voor mij 55 of 60 miljoen al aan transfers van spelers die weg zijn gaan. Hè. Ze hebben voor mij Wesley en
Tennis?
Marvelous en Kamba. Hebben ze
toch? Ja. Aston Villa, ja.
Ja, ja dat, en Danjuma, natuurlijk onze Danjuma. Voor mij ook bijna 20 miljoen. En toch moet ik dan wel zeggen, dan zie ik dit seizoen. Wat was het? Moet ik het goed zeggen? Hellas Verona?
Ja.
Sofyan Amrabat? Die laten ze dan wel weer gaan. En die gaat dan... natuurlijk, wat is precies eigenlijk wat je zegt. Dat ze mensen laten gaan.
Ja, kijk. Dat is redelijk moeilijk om te zeggen. Want ik vond Amrabat altijd een goede voetballer. En ook al bij Feyenoord vond ik het al een hele goede voetballer. Maar daar kwam het er blijkbaar niet uit. Bij Club Brugge kwam het er ook niet uit. Ik denk dat als dat het geval is en je ziet hoe goed hij nu is, dan heeft denk ik een speler vertrouwen nodig, zeg maar. Kijk, je moet het doen met de minieme informatie die je hebt, zeg maar. Maar als je kijkt naar zijn voetbalkwaliteit, dan kan het daar eigenlijk nooit aan hebben.
Toen hij bij Utrecht zei, voor mij had nooit iemand twijfel over of hij echt de absolute top ging halen.
Ja.
En nu is het via een omweg. Ik vind het echt heel tof dat hij nu ook naar Fiorentina gaat. En terecht wat je zegt over Club Brugge. Willen ook risico nemen. En dan mis je wel eens iemand waar de potentie niet uitkomt. Dat is België. In België wordt niet gevoetbald. Net zoals hier in Nederland. Zo'n godver, bijna een van de weinige competities in Europa waar het niet gebeurt. Aan de andere kant van het kanaal gebeurt het wel. En daar, vanavond sowieso. Ontknoping in de Championship. Daarover wil je daarover meer over weten. Ik zou zeggen, check even FC Betting. Daar gaat het uitgebreid in FC Betting over de ontknoping in de Championship. Wij gaan ons even richten op de Premier League. Want gisteren 2 wedstrijden gespeeld. Eigenlijk Watford. Ja, dat had ik met Bruce voor mij ook over maandag. Die gaan niet winnen van City. Gebeurde ook niet. Waren echt vrij kansloos.
Vrij kansloos is nog minimaal uitgedrukt. Netjes, ja.
Ik denk dat daar echt de pleuris aan is. Die hebben Nigel Pearson op straat gezet afgelopen weekend. Terwijl ze er goed voor stonden. Wat zij denk ik niet hadden verwacht, is dat Villa wint.
Ja.
En Villa verslaat Arsenal met 1-0. Daardoor heeft de ploeg uit Birmingham gewoon alles in eigen hand. Want zondag is voor mij de laatste speelronde in de Premier League. Ja. Als zij winnen van West Ham United, dan zijn ze veilig. Watford mag dan wel op bezoek bij Arsenal. En Arsenal heeft ook nog... Eigenlijk is Arsenal uitgespeeld. Hè? Voor mij,
ze kunnen voor mij nog een plekje stijgen naar de 8e plek.
Ja, maar het gaat 7. Hè? Stel dat Chelsea de FA Cup wint, dan komt 7 nog vrij. En Chelsea had geen Champions League voetbal. Arsenal is uitgespeeld, dus misschien ligt daar nog hoop voor Watford.
Zou dus ook zo kunnen zijn dat als Aston Villa van West Ham wint en Watford wint van Arsenal, dan gaat West Ham eruit.
Op doelsaldo?
Ja.
Ja, dat zou zijn. Ja,
dat is onzin wat ik zeg, want ze hebben -13.
Wie?
En West Ham United en Aston Villa en Watford hebben min 26, min 27.
Oh, dus zo.
Het moet wel heel erg escaleren, zeg maar, wil West Ham United er nog uitgaan. Nee, dat zie ik niet zo heel snel gebeuren, inderdaad.
Nee. Wat wel nog zou kunnen, shout-out Nathan Ake, is dat als Villa en Watford verliezen, dan kan Bournemouth nog kans maken. Zij spelen uit tegen Everton. Ik weet niet hoe het doelsaldo daarvoor staat.
Dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. Ja. Bournemouth is min 27, Watford is min 27 en Aston Villa is min 26. En als Bournemouth dit nog flikt, zeg maar, dat zou insane zijn. Dat zou oprecht, dat slaat echt helemaal nergens op. Daarom was het ook zo jammer dat als ze dat punt hadden gepakt, in die laatste minuut, zeg maar.
Wie?
Bournemouth.
Tegen?
Tegen Southampton, thuis.
Ja.
Terecht overigens. Dan hadden ze op 32 gekomen. En als die andere twee teams dan verliezen, dan hadden ze, en ze winnen die laatste wedstrijd, dan komen ze op 35 en waren ze veilig geweest. Dus nu is het wel erg lastig, maar er is nog hoop, er is nog kans. En zeker als je kijkt naar gisteren, kan er echt nog van alles gebeuren.
Het kan echt van alles. Het zou wel echt een dikke middelvinger zijn naar Watford trouwens als ze uitgaan. Ik denk dat we dan wel Bruce een maand moeten troosten voor Troy Deeney niet meer op het hoogste niveau. Maar het zou echt, als er voetbalgoden bestaan, straf Watford voor het gedrag richting Nigel Pearson. Gaan we door naar Italië. Italië werd er gisteren weer gevoetbald. Fantastische foto's gisteren op alle sociale media kanalen zag ik.
Trouwens nog heel kort. Manchester United moet tegen West Ham. Als zij winnen, dan worden zij derde. En dan is die laatste speelronde is dan ook echt lijp. Want het is dan Leicester tegen Manchester United. En dat is dan 62 om 65 punten.
Ja. En doelsaldo? Leicester
gelijk,
beter.
Allebei 28.
Oké. Okay. Leicester had echt een waanzinnig doelsaldo namen.
Ja.
Maar goed, Leicester had.
Leicester had alles. Ja, precies. Maar ja, dus wat dat betreft echt alles nog voor te kijken en alles nog voor te spelen in die laatste speelronde.
Lekker wel, hoor. Echt heel lekker.
Ja,
in Italië is het een stuk minder. Zeker bovenin. Eigenlijk ook de Europese plekken. Maar wel mooi, gisteren op de sociale mediakanalen van iedereen die zeg maar een connectie had met Atalanta, zag ik het voorbij komen. Nieuw clubrecord qua punten, nieuw clubrecord qua doelpunten. Wat een seizoen. Kampioen van de liefhebbers misschien wel. Ja, koop je natuurlijk helemaal niks voor, behalve heel veel sympathie.
Ja.
Maar ja, jullie hebben natuurlijk bij FC Buitenland voor mij wekelijks bij stilgestaan. Wat voor een fantastisch seizoen het is. Wat voor een fantastisch voetbal het ook is. Het is echt vermaak. Ik durf wel te stellen dat in Nederland, door hoe Atalanta voetbalde, er veel meer aandacht is gekomen.
Zeker, zeker. Het
heeft ook te maken met de 2,5 Nederlanders die er zitten. Gewoon mooi. Winnen gisteren ook weer van Bologna. Overigens, bij de Bologna miste ik natuurlijk Mitchell Dijk en Jari Schouten, allebei geblesseerd. En er was een ruzie tussen Michailovic en Gasperini.
Ja, dat was wel vrij stevige woordenwisseling. Ja. Er zijn het allebei wel coaches die regelmatig worden weggestuurd vanuit hun eigen coachvak. En dat escaleerde langs de zijlijn. Er werden hier en daar wat verwijten gemaakt in gezellig Italiaans.
Ja, heel mooi.
Als ik Willem mag geloven, en dat mag ik uiteraard.
Ja, die moet je geloven.
100%. Als Willem wat zegt over het Italiaanse voetbal, dan is het waar.
Ja,
dat escaleerde redelijk, maar ja. Ik vind dat ook, dat heeft dan ook wel weer zijn charme van.
En mooier, dat heeft nu wel, dat is het enige voordeel van de crisis, de coronacrisis waar we nog steeds in zitten, is dat we het nu beter dan ooit horen en meemaken.
Ja,
toch? Als er een voordeel is, is dit het.
Ja, je hoort letterlijk alles, zeg maar. Maar dat tweet Willem ook vrij recent nog van. Het is wel grappig hoe scheidsrechters de spelers aanspreken. Want de ene zei heren en de andere zei jongens.
Mm-hmm.
En dat zijn van die dingetjes. Ja, dan krijg je toch net wat meer inkijk op het veld. Zeg maar, hoe wordt er met spelers omgegaan? Wat is die dynamiek daar? Dus dat is dan wel geinig. Weegt het op tegen het gebrek aan publiek?
Nee,
absoluut niet. Maar je moet er inderdaad positief van
zijn. Wees blij dat ze in waar we het horen in Italië nog op een normale manier aanspreken. We hebben één keer een gezenderde scheidsrechter gehad in Nederland. Team Kuipers tijdens de bekerfinale. Ik denk dat iedereen die deze podcast luistert dat ook wel een keer heeft gezien. Hij staat gewoon op YouTube. Feyenoord FC Utrecht. En serieus, ik werd er gewoon een beetje bang van hoe hij schreeuwde richting zijn assistenten. Moet je nagaan dat je het naar spelers doet. Laat ik het zo zeggen. Björn Kuipers is niet, zeg maar, van de rustige communicatie.
Heeft Juventus de titel gepakt afgelopen maandag?
Nou, nee, natuurlijk wel. Ik had toevallig vanochtend overleg met Ik heb helemaal, helemaal niet toevallig een overleg. Ik had gewoon een call met Wesley, Victor Mak en Willem Haak. Overloos Stadio. En natuurlijk kreeg ik die sneer nog een keer. Ik heb het natuurlijk vaak verkondigd. Het kan nog, het kan nog, het kan nog. Nee, het kan helemaal niet meer. Juve, hoe vervelend het ook is, pakken gewoon wel weer de titel. Ik vond het mooi, ik weet niet wie het tweette over Ronaldo. Dat, zeg maar, het machtsvertoon wat hij had als voetballer, zeg maar, in Spanje. Dat is er niet meer. Hij is nu gewoon een kille afmaker geworden. En
het is... Hij heeft het voetbal wat meer overgelaten aan Dybala.
Ja.
En hij schikt zich in die rol van afmaker. En natuurlijk, het zijn 12 penalties, maar hij maakt ze alle 12. En daarnaast heeft hij dus ook nog gewoon... Voor mij staat hij nu op 28 goals.
Ja,
dat zijn 16 goals, zeg maar, uit open spel of vrije trappen. Of in ieder geval één vrije trap uit 43 schoten. Dat terzijde.
Ja.
Maar dat zijn nog steeds insane cijfers. Deze man is 36 jaar, ja. Is naar Italië gekomen. Heeft
en
voor
domineert
elkaar.
Daar, hè?
Hij domineert. Hij heeft 50 goals gemaakt in 2 jaar aan het einde van zijn carrière. Hij pakt 2 keer de titel, zeg maar, in een beroerd jaar van Juventus. Ja... Ja. Ik kan daar alleen maar respect voor hebben. Ik heb weinig met de club Juventus, maar deze cijfers en deze man...
100% eens, 100%. Ja. En wat mooi ook is, dan ga je het over de legacy van een speler. Natuurlijk, Lionel Messi, maar we gaan niet de discussie doen. Maar Messi heeft het altijd in hetzelfde land gedaan. Als je kijkt naar de carrière van Ronaldo, voor alle voetbalhipsters... Ik weet niet of hij ooit zijn debuut heeft gemaakt bij Sporting Club de Portugal. Ik weet dat hij ooit een oefenwedstrijdje tegen United heeft. Hij heeft het bij United laten zien in een totaal andere rol. Toen ging hij naar Real Madrid. Daar was hij dominant. Dominanter dan wordt het niet. En dan verhuist hij weer naar Italië en dat doet hij het weer. Dat is gewoon zo ontiegelijk knap.
Wat ik vooral heel erg knap vind aan Ronaldo... is dat hij is 3 verschillende spelers geweest in zijn carrière. Misschien zelfs wel 4. Van absolute flegmatieke buitenspeler bij Manchester United, zich ontwikkeld tot naar binnenkomende killer, tot nu uiteindelijk een soort van tweede spits of eerste spits killer. Dat is en nog steeds zo belangrijk zijn voor je team. Ik tweette het laatste al, zeg maar ik heb echt zin over 5 jaar of 10 jaar dat we een Last Dance documentaire krijgen. Zeker. Met Ronaldo in de hoofdrol, want volgens mij is hij net zo obsessief als Michael Jordan. En dat hij dat ook van zijn teamgenoot verwacht. Dat hoor je ook overal bij Real Madrid. Van dat ze blij zijn dat die tirade weg is.
Ja, zeker. Maar dat, ik vind het ook... Het grappige is dan altijd dat er dan wordt gezegd... Hè, de Jordans, de Ronaldo's. Ik denk dat Messi in zijn manier ook zo is. Weet je, die is anders, weet je? 100%. Alleen, je kan niet aan de top komen en er blijven... zonder een dictator te zijn... Denk ik, weet je.
In a way, a way.
Nee, maar laat ik het zo zeggen. In elke ploeg, de leider die, zeg maar, dit soort leiders... die, zeg maar, die top en die positie hebben bereikt... door alles op alles te zetten om dat te bereiken... gaan dat niet weggeven aan mensen met de kantjes ervan aflopen.
Ja,
die hebben dat geproefd, zeg maar, hè, het succes en wat ze krijgen... Ja, dan moet je...
Daar ben ik het mee eens.
Ja, maar goed. The Last Dance voor... Ik denk dat gezien... wie Ronaldo is. Hij heeft natuurlijk al een keer een documentaire gehad... dat er vast nog wel een Last Dance met Ronaldo gemaakt kan worden. En die lijkt mij ook interessanter dan de Last Dance met Messi.
Ten eerste, mijn eerste reactie is eens.
Ja.
Tenzij je Messi krijgt te zien wie Messi in
echt
de kleedkamer is.
Ja.
Want ik geloof niet in de act die Messi... die hele rustige jongen en zeker... Ja. Want je ziet ook de laatste jaren zie je steeds meer... voor mijn gevoel de echte Messi... Het best wel nare mannetje, denk ik, af en toe.
Waar ik van hou.
In positieve zin, hè? Want ik heb veel liever deze variant van
Zeker.
Messi... wat veel meer menselijk is, zeg maar, 100%. Dan dat hele rustige, dat perfecte. Ik hou juist wel... Dat is ook een beetje waarom ik altijd van Ronaldo heb gehouden. Het is gewoon een naar pleurisventje die zegt, ik ben de beste van de wereld. En vervolgens scoort hij de 40.
Ook laat zien.
Ja, dan kun je wel heel erg zeggen, van dat is arrogant. Maar hoezo is het arrogant? Hij doet toch wat hij zegt?
Ja. Nou, helemaal eens. Ik zou lieve documentairemakers in Barcelona omsteken. Volg Messi het komende seizoen binnen en buiten het veld. Want waar ik heel benieuwd ben, hoe groot is zijn rol zometeen straks met die presidentsverkiezingen? Wat is de rol van Messi? Hoe gaat hij spelen? Hoe worden mensen gemanipuleerd? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar dat is iets voor een andere keer. We gaan kijken naar de transferjosties. Joost Westerhof, hulde. Gisteren laat, ik denk dat het misschien al vannacht was, kreeg ik opeens op Insta DM een foto van een plein doorgestuurd. Dat was dus een screenshot van de story van Mark-Jan Flederis, technisch manager van FC Groningen. En toen zei hij, ik ga even onderzoeken waar dit plein is. Nou, 5 minuten later weer een berichtje. Hij was erachter gekomen dat het Madrid was. Inmiddels op Twitter ook wat mensen.
Je kan als Mark-Jan Flederis zijn ook niet meer even een weekendje weg. Even, nou, even ertussenuit.
Het gekke is, ik volg Mark-Jan Flederis. Die was op de camping afgelopen weekend met de familie. Ja, dus hij was al op vakantie geweest.
Maar daar was hij aan het scouten. Misschien was het andersom.
Het zou heel goed kunnen. Nee, dus Fleddy was dus al op vakantie. Kijk, dan ga je ook stories onder. Kijk, meestal als hij dus met de familie is, dan, hè, dan zie je de familie, hè, dan zie je zijn kids of zijn vrouw. Nu was het alleen een plein. Toen dacht ik, dit is werkgelegenheid. Dit is een werkaangelegenheid. Zo zeg ik het goed? Geen idee. Jullie begrijpen wat ik bedoel. En toen,
ik zou het niet super relaxed zijn als je nu Mark-Jan Flederis bent in deze podcast hoort. Dan voelt het ook soort bijna als een true crime podcast. Van, nee, ja, wat zeker. Ben ik nou echt aan het doen? Ik ben de enige die dit echt weet.
Nee, ja. Mark-Jan kennende weet hij donders goed wat hij nu doet.
100%. 100%.
Dus, maar goed.
100%.
Als we de mensen in... ik zag Klaasje aan tv en dan zag ik het ook al op Twitter gooien. En wel meer mensen. Het zou gaan om Marcos André, de spits van Valladolid. Waar die daar naar op weg is om die te bezoeken. Luister, ik kijk veel FC Buitenland. Ik luister veel, maar ik wist niet wie het was. Het is trouwens, ik zeg het verkeerd, het is Marcos André de Sousa Mendoza. 23 jaar, 1,84 meter. Komt uit Brazilië, uit Coronta. Prachtige plaats in Brazilië. En heeft, denk ik...
Heb je Wikipedia of Transfermarkt gepakt?
Transfermarkt. Ja, okay. 51 clubs al gehad. Dus dat... ik heb werkelijk maar geen idee. Hopen dat dit echt een ware transferjost is, toch?
Ik ben vooral blij dat je niet ook nog vergelijkbare spelers zijn. Ribamar.
Nee, ik heb de vergelijkbare spelers heb ik hier staan, hoor. Het zijn ook allemaal Brazilianen waar die meffelen. Dus... Oh, jij hebt het nu voor je. Ja, Ribamar. Ik dacht al. Geen idee. Dat was er eentje. En eentje die eigenlijk dan wel niet onkracht is. Dan wel onkracht is. Leon van Delft stuurde naar ons. Jeffrey Bruma gespot in Eindhoven. Nou, er kwamen best wel veel mensen uit Eindhoven overheen. Die zeiden, ja, zijn moeder woont hier. Hij is hier best wel vaak. Aan de andere kant, ze zoeken nog een centrale verdediger.
Ja, ik denk dat je meer succes gaat hebben met een Terrence Kongolo dan met een Jeffrey Bruma.
Ja.
Dat is helaas alweer een tijdje geleden.
Maar voor mij zoeken zij echt een rechtercentrale verdediger.
Ja, als zij echt een rechtercentrale verdediger nodig hebben en iemand met veel ervaring. Maar Bruma is toch niet meer echt heel erg snel of verkijk ik me daarop?
Nee. Maar ik ja...
Als je
kijk, met de, maar ik als denk je met korte de... termijn heb je wel een verdediger die natuurlijk voor het niveau van PSV... Maar
nee,
ik,
nee, 100%.
Maar ik denk ik uiteindelijk, bedoel, ja...
Zeg maar, als je het pressende voetbal van Roger Schmid wil spelen, dan ga je dus uiteindelijk met veel ruimte in je rug spelen.
Ja.
En dan heb je wel in ieder geval één snelle centrale verdediger nodig.
Daar ben ik mee eens.
En naast Viergever en Baumgartel, wat ook niet per se de twee snelste op deze aardbol zijn,
nee,
lijkt het mij verstandig om een snellere variant toe te voegen dan...
Voor mij is die ook geblesseerd. Hij was in ieder geval de laatste wedstrijden bij Mainz. Hij was natuurlijk gehuurd van Wolfsburg.
Ja.
Heeft hij niet gespeeld. Maar aan de andere kant, hij heeft nog 1-jarig contract. We weten niet wat er mogelijk is. En hey, Leon van Delft. Iedereen die zei, haha, ja, zijn moeder woont hier. Dit is geen transferjostie. Als hij straks terugkeert, was jij de eerste. Zo. Trouwens, ik wil nog even één vraag voordat we gaan afsluiten. Elgiro Elia. Waar moet hij heen?
Goeie vraag. Ik zou het mooi vinden als hij gewoon nog 1 jaar iedere week speelt. Misschien FC Twente of ADO Den Haag.
Ik zou het... Oké. Ik heb een beetje een vooroordeel. Ik ben beïnvloed. Elia en Robben op de flanken bij Groningen. Als je dat teruggaat naar begin 2020 en je zegt... Het seizoen 2020-2021 en Groningen speelt... Met Elia en Rob op de flanken?
Ja, nee, dat...
Kijk, het is voor hem... Hij heeft niks met Groningen. Ja, het enige wat hij met Groningen heeft... is dat ze een keer voor mij zijn vinger... daar uit de kom ging toen met Feyenoord. Weet je dat nog, die foto?
Oh ja,
dat was naar. Echt heel naar. Heel dat is naar. Het enige wat hij met Groningen heeft, denk ik.
Nou ja, als dat geen reden is om naar Groningen te gaan... dan weet ik het ook niet meer.
Ik zag dat Mo Hamdi had geroepen... de kans is 50-50 dat het naar de ADO gaat. kan, ik denk 1 Twente, 2 Den Haag, 3 Groningen.
Nou, dan weten we in ieder geval ook gelijk voor welke club jij bent, maar dat wisten we al. Dus Twente. Dat is fijn.
Nee, ja, nee, kijk, ik hoop Groningen, maar ik denk dat hij naar Twente gaat.
Ik denk het ook.
Als El Madi wel teruggaat, weet je, dat ze daarop op spelen. En daar heeft hij natuurlijk de basis gelegd voor zijn carrière.
Ja, dus ik zou dat ook helemaal niet omstandig vinden. Wie staat de coach nu?
Ze hebben Ron Jans gehad.
Oh ja, tuurlijk. Ja.
Zo, dit zegt ook wel wat, hè? Want ja, ik zat natuurlijk, hoe heet die Duitser ook? Nou, die Duitser kwam niet, omdat Jan Strooyer zei, ik wil Nederlander. Lekker woke, Jan. En toen kwam Ron. En ik weet niet, Ron en El Zero. We gaan het meemaken. Dat is meer voor komende vrijdag. Vrijdag zijn we er weer met de FC Afkikken podcast. Dan gaan we vrij blikken op het voetbalweekend in het buitenland. En natuurlijk, alle transferjosties zijn zeer welkom. Stuur ze in. Hashtag transferjosties het FC Afkikken op Insta en op Twitter. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Zoals ik zei aan het begin van de podcast, de PSV-podcast is weer terug. Komende vrijdag waarschijnlijk ook weer een nieuwe Pantelis podcast. Moet er wel even iets meer gaan gebeuren in Amsterdam. Het is een beetje stil in Amsterdam. Natuurlijk een nieuwe Lo Stadio podcast staat online. En,
check ook de TD van de D.
Staat TD die online?
Voor de morgen.
Morgen. Wie? Ja. Welke club? Nee, welk land?
Ja, het is. Ik ben benaderd door Peter Lim. En zoals Ronald Koeman ooit zei, als die trein langskomt.
Goed, ja, nee, ik heb er wel zin in. Namelijk het beeld dat ik nu we kunnen de club noemen, Valencia, is zijn foto's van Willem Haak dat hij daar in de Marina Club hing. Dus nou ja, altijd beter dat het beeld wordt bij
nou ja, weet je,
aangepast.
Ik wil niks teniet doen aan mijn zaak waarnemen, maar naast Italiaans is hij ook Spaans machtig. En ik ben hem eeuwig dankbaar dat hij die onderhandeling voor mij heeft gedaan in de VIP.
Zo is het. Jeroen, dankjewel. Jullie bedankt voor het luisteren. Vrijdag zijn we er weer met een nieuwe podcast. Ik zou zeggen, graag. Tot dan!